Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's Amerika.
Hallo en welkom luisteraars. Hallo Freke.
Hallo Reinoud.
Hey, we hebben een grote naam op de lijst voor deze Double Dutch. Abraham Lincoln. Veel groter kan je niet hebben. Hij was namelijk de langste president in de Amerikaanse geschiedenis. Ik heb dat opgezocht. 1,93 meter.
Ook dat nog? Ja. Dat wist ik helemaal
niet. Nee, precies. Hij was 1,93 meter. Hij was net een fractie groter dan Lyndon Baines Johnson. Andere hele lange Amerikaanse president. Andere namen in deze podcast straks. Justin Amash. Nee, je moet zeggen Justin Amash.
Amash.
Hij is, dat is die uit de Republikeinse Partij gestapte lid van het congres in Washington. Hij wil als een derde presidentskandidaat gaan meedoen aan de verkiezingen tegen Trump en tegen Joe Biden. De hoogstwaarschijnlijke democratische presidentskandidaat. En met Biden, over grote namen gesproken, gaan we beginnen. Om het even heel kort neer te zetten, want ja, jullie podcastluisteraars lezen natuurlijk ook de krant. En jullie weten dat hij ervan beschuldigd wordt door Tara Reid, dat hij haar in 1993... ergens in de Senaat seksueel zou hebben aangevallen. Hè? Sexual assault. Grote nieuwsorganisaties hebben...
Ja, een aanranding. Echt een aanranding.
Ja, nou, het ging verder. Want hij zou haar volgens Tara Reid... Hij zou haar hebben binnengedrongen met zijn vinger. Dat heet hij echt...
Ja.
Maar in Amerika heet dat digital penetration. Gadver.
Ja.
Grote nieuwsorganisaties zoals de New York Times, zoals National Public Radio, zoals Salon, die hebben hier uitgebreid over gepubliceerd. Dat zijn de onderzoeksstukken die ik heb gelezen. Social media met name staan er natuurlijk ook helemaal vol mee. En Freke, een van de dingen die mij opvalt is dat met name op social media De meest vergaande anti-Biden conclusies die er worden getrokken. Hè? Wat een vreselijke man, wat een dit, wat een dat. En de conspiracies die er worden gepusht. Dat de mainstream media die houden, en de Democratische Partij, die houden Biden de hand boven het hoofd. Mm-hmm. Die komen zo vaak, lijkt het, van fanatieke Bernie Sanders supporters. Dus die burgeroorlog in de Democratische Partij is nog niet voorbij.
Oh nee, en dat die zal ook nog heel lang duren. Nou, het komt ook omdat Tara Reid een Sanders fan is. Of was. En, dus dat heeft ermee te maken. Er zit er ook. Ze was ook een Putin fan. Die zijn er politieke. Redenen voor Tara Reid om nu met die beschuldiging te komen. Ja, daar kun je eindeloos over speculeren. Ik weet dat echt niet hoor.
Nee.
Het kan ook gewoon haar persoonlijkheid zijn. Dat weten we niet.
Want je zegt om er nu mee te komen. Dat is inderdaad een hele interessante vraag. Want ze zat in het rijtje met vrouwen die vorig jaar hadden gezegd. Biden, dat is een beetje een rare man. Die kent onze persoonlijke. De grenzen rond persoonlijke space kent hij niet. Hij zit aan je haren, hij zit aan je schouders. Daar hoorden ze bij. Ze heeft nooit eerder gezegd wat ik zojuist heb uitgelegd.
Precies. Dat was een jaar geleden. Er waren 6 vrouwen. Zij was er 1 van. En die zeiden van hij is gewoon te handtastelijk.
Dat was een goeie.
En wat ze in het Amerikaanse handsy noemen. En daar voelde zich zeer onprettig bij. Dat kan ik me helemaal voorstellen ook trouwens. En Biden heeft toen toegegeven. En Reid zei, ja, hij raakte mijn schouders aan en mijn nek. En dat is een paar keer gebeurd. En Biden heeft toen, dus een jaar geleden, gezegd, dat is waar, zo ben ik wel. En ja, dergelijk gedrag, ik begreep nu dat dat niet acceptabel is. En hij deed er ook een beetje lacherig over.
Ja, ja, ja.
Nou, flash ahead naar een jaar later. En ze geeft een interview op een podcast. Waarbij ze, en in een plaatselijke krant, waarbij ze dus zegt dat hij haar aanrandt.
Ja.
En toen was het natuurlijk het hek van de dam. En nu is het. Hij. Ontkent dat, Biden.
Ja. Hij heeft daar wel lang mee gewacht. Hè? Dat was volgens campagnestrategen die niks met hem te maken hebben. Dat was een fout. Hij heeft er te lang mee gewacht.
Ja, dat weet ik ook allemaal. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Nee.
Ja, misschien. Maar hij heeft het categorisch ontkend. En nu zitten we dus met zijn verhaal en haar verhaal. En hoe komen we ooit achter de waarheid?
Ja.
En kunnen we daar achter komen? Nou, dan gaan we zoeken naar een paper trail. Huh?
Ja.
Staat er iets op papier? Want ze heeft blijkbaar dus een aangifte gedaan bij een kantoor in de Senaat.
Ja.
Maar nu is niet duidelijk of die aangifte in feite wel is gedaan of niet.
Precies. Dus het, ja, dus
en
niet,
ging
het is
niet over
het is
de
niet
blijk, aanranding.
Het is niet blijkbaar. Zij zegt dat ze dat heeft gedaan. Ja.
Ja. En die aanklacht ging ook niet over de aanranding, maar over de handtastelijkheid.
Okay.
Nou, en dan zou er dus ergens een papier te vinden moeten zijn. Volgens Biden, ja, als er zoiets is, dan moet dat in de National Archives te vinden zijn. De National Archives zijn, ja, maar wij mogen daar helemaal niet in rommelen om dat te gaan zoeken. Dan wordt er gezegd, ja, dan ligt het bij zijn persoonlijke papieren die gedeponeerd zijn in de Universiteit van Delaware.
Ja.
Hij is senator van Delaware geweest. Ten eeuwige dagen was hij dat.
Ja.
Maar die worden pas vrijgegeven als hij uit het publieke leven is gestapt.
Ja.
Dus nu roept iedereen, en met name dus de Republikeinse Partij, ja, hij moet die papieren vrijgeven. Biden zegt, en dit begrijp ik ook wel weer, ik ga niet de papieren zomaar al die dozen opentrekken en voor de pers die daar lekker in kan gaan zitten plunderen en zoeken. Want alles wordt uit elkaar getrokken, uit zijn verband gehaald. En voor je het weet heb je een Hillary Clinton but her emails situatie.
Ja.
Dat houdt nooit op. Dus waar gaat dit nu heen? Daar heb ik over zitten denken. En niemand die daar eigenlijk een goed antwoord op heeft. Ik denk dat de enige mogelijkheid is, als de Democratische Partij, de partij, dus niet de campagne van Biden, maar de partij, iemand aanstelt, weet je wel, iemand met een geweldige reputatie en zegt van, jij gaat zoeken in die papieren van Biden die bij de universiteit liggen. Of die naam Tara Reid zelfs te vinden is.
Ja. En hij heeft wel gezegd in zijn verklaring dat alles wat er gevonden wordt in connectie met deze zaak, als er iets te vinden zou zijn, dat gewoon moet worden vrijgegeven.
Ja.
Dat heeft hij gezegd.
Ja. Maar ik begrijp totaal dat hij zegt van, ik ga niet al die papieren, al die dozen opentrekken.
Nee.
Want dat, nou ja, goed. En je ziet dus nu al een campagne op Facebook van de Republikeinse Partij.
Ja.
Niet van de Trump-campagne, maar van de Republikeinse Partij. Van open up de archives, open up the documents bij de universiteit.
Ja,
ja
even naar die Republikeinen. Republikeinse partij, Trump-supporters, zelfs de zoon van Trump, Don Jr., die stoken het vuurtje ook een beetje op. En daar moet ik dan wel van zeggen, je moet wel echt schaamteloze lef hebben en niet bang zijn dat je gespeelde vermoorde onschuld, dat niet als een boemerang terugkomt. Dat die Trump natuurlijk, die wordt door handenvol vrouwen van aanranding en verkrachting beschuldigd. Wordt daar nog steeds van beschuldigd. Er lopen nog steeds rechtszaken die dan door zouden gaan als hij geen president meer is. En Trump heeft gewoon, en dat is een groot verschil, die heeft van zichzelf gezegd op die roemruchte grab him by the pussy tape. Hè? Dat hij dat heeft gedaan, dat hij daarmee kon wegkomen. Maar goed, wat die Republikeinen ook zeggen, rechtse commentatoren ook zeggen in dit geval, jullie meten met twee maten. De toenmalige kandidaat opperrechter Kavanaugh, die werd door jullie helemaal stuk gemaakt toen hij van seksueel geweld werd beschuldigd. Christine Blasey Ford heette die vrouw. En toen moesten we van Me Too allemaal zomaar automatisch aannemen dat wat een vrouw zegt, dat is gewoon waar. Maar nu met Tara Reid en met Joe Biden niet. Je zei het zelf al, dat is hypocriet.
Ja, dat is de beschuldiging die er vanuit het Republikeinse kamp nu wordt gemaakt. Waarbij je één grote aantekening moet zetten. Namelijk dat Christine Blasey Ford onder ede haar verklaring heeft afgelegd.
Ja, voor het congres.
Voor het congres.
Ja.
Dat vind ik nog wel een verschil hoor. Ja, sorry.
Ja. Nou, er zijn zelfs, het verbaast me een beetje, er zijn zelfs, of nee, er was op, inmiddels één anchorman op Fox News, Tucker Carlson, die min of meer heeft laten doorschemeren dat de uitstraling van de ene getuige, namelijk die Christine Ford, Blasey Ford, en deze getuige, Tara Reid, van elkaar afwijkt. En dat je niet, dat is dan een tweede argument tegen Me Too, maar dat je niet, zoals Me Too zei, alle vrouwen over één kam moet scheren, namelijk door ze allemaal te geloven. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat je vrouwen op hun waarde moet schatten en dat die Christine Blasey Ford, in het geval van Kavanaugh, mogelijk wat meer waarde als getuige had. Dat is mogelijk zo. Een ander groot verschil wat mij betreft tussen Kavanaugh en Biden is, die Kavanaugh, daar was geen tegenkandidaat tegen. Die man zou voor het leven worden benoemd en is inmiddels voor het leven benoemd tot een positie op het Hoge Rechtshof. Daar waren deze beschuldigingen tegen. Als hij daarop echt zou worden afgerekend, dan hadden de Republikeinen gewoon nog steeds keihard een andere rechtse Republikein kunnen benoemen voor diezelfde functie. Ja. In dit geval gaat het om een functie waar twee kandidaten tegen zijn. Joe Biden, die wordt beschuldigd van iets wat we volgens mij op dit moment constateren is, ja, je kan niet hard maken. Misschien is het gebeurd, misschien is het niet gebeurd. En een tegenkandidaat, in het beste geval, als er maar één functie was, zoals een opperrechter, hè, in het Hoge Rechtshof van Amerika. Oké, dan laat je hem als zo'n man misschien vallen. Maar als je met twee kandidaten zit voor één functie, diehard Biden-fans gaan nooit niet op Biden stemmen. Diehard Trump-fans gaan nooit niet op Trump stemmen. Dus gaat dit in oktober en november enig verschil maken? Ik denk het niet.
Ja, dat weet ik dus ook niet. Dat weet ik dus niet. Gaat het doodbloeden? Nou ja, niet als het aan de Republikeinen ligt, want die zullen daar op blijven hameren natuurlijk.
Ja, maar
aan de
andere kant, ze snijden zichzelf daarmee in het vlees.
Ja, precies. Het is een heikel onderwerp voor hen met hun kandidaat Donald Trump. Ja. En ik weet niet hoe dit moet aflopen. Ik vind dat overigens dat Biden een goed verhaal had en dat hij zei, en geheel terecht zei, vrouwen hebben absoluut het recht om gehoord te worden. Ja. Ik wil nog niet, maar het moet onderzocht worden. Dat ben ik helemaal met hem eens.
Tuurlijk.
Want anders kun je iemand van alles gaan beschuldigen. En zeggen van je moet opstappen. En dat slaat natuurlijk ook nergens op. Nee. Oh, en er is nog één ding wat ik wil zeggen. Biden is Obama's vicepresident geweest. Toen Obama zijn keuze moest maken voor een vicepresident, toen heeft hij dus naar veel kandidaten gekeken. En daar hebben ze 10 juristen opgezet. En die hebben werkelijk alles doorgenomen van Biden. Documenten, alle papierzooi. Die hebben met ik weet niet hoeveel mensen gesproken. En nooit is er enige beschuldiging geweest van een Tara Reid of een andere vrouw dat Biden zich seksueel had misdragen. Nooit.
Nee. Ja, het bewijst natuurlijk niet 100% de hele situatie, maar het is wel heel opmerkelijk.
Het
moet worden meegenomen in het afwegen van wat hier aan de hand is.
Ja, en dat er geen patroon is. Ik bedoel, zoals met Trump, meestal is er een patroon. Is het 1 vrouw, dan zijn het 10 vrouwen, 20 vrouwen. Ik bedoel, dat hebben we in zoveel van de MeToo-zaken nu gezien. Het is nu 1 vrouw.
En geen patroon.
Tara Reid. En geen patroon.
Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België en nu ook in Duitsland. Voor meer informatie ga naar die website AppleLease.com.
I'm going to go out there and get the message out there about what's wrong in Washington. I think we're at a crossroads. There is a difference over the last decade or so where people are more polarized, more upset. But actually, most Americans are delightful people, are polite people, want to work with each other, respect each other. And these two factions that really control our political system are destroying our system and making it impossible for the rest of us to frankly enjoy our lives. So I want to go there and represent these millions of people and I think we are at that crossroads where this kind of change can happen.
Ja, wat je net hoorde is een stukje van waarschijnlijk een stem die heel weinig van jullie ooit eerder hebben gehoord. Justin Amash. Hij is een onafhankelijk congreslid namens een kiesdistrict in Michigan. Rond de stad Grand Rapids in het westen van Michigan, waar heel veel rechtse evangelisch-christelijke republikeinen wonen. Hij is
heel veel nazaten van Nederlandse immigranten.
Precies, het is een beetje het Nederlandse Michigan. Halve telefoonboek daar staat nog steeds vol met Nederlandse namen. Hij is nooit een Trump supporter geweest. Hij had in 2016 al aangegeven dat hij niet op Trump voor president had gestemd. Heeft daar door de Republikeinse partij een enorme pak op zijn broek voor gekregen. En is toen uit die partij gestapt. Hij is als onafhankelijke doorgegaan. Hij is nu, hij probeert nu de libertarische presidentsnominatie voor november te winnen. En in het stukje hoorde je hem zeggen. Hij denkt dat miljoenen Amerikanen de buik vol hebben van de extreme partijpolitiek naar links en naar rechts die in Washington wordt gevoerd. En ja, ik heb altijd, Freke, bij de Libertarische Partij in de Verenigde Staten het idee dat zijn rechtse mensen. Die willen kunnen doen en laten, die willen geen belastingen betalen. Die willen kunnen doen en laten op hun eigen grond en wat milieuregels betreft en noem maar op wat ze willen. Totdat ik een krantenopiniestuk las van Joe Walsh. Dat is een ander voormalig Republikeins congreslid, heel erg anti-Trump. Die in de Republikeinse presidentsverkiezingen zonder enig succes heeft geprobeerd stemmen van Trump af te snoepen. Die man schrijft in dat opinieartikel: Justin Amash, weet wat je doet, want jij gaat Donald Trump de zegen geven. En dat is wat mij betreft totaal contra-intuïtief. Voor wat ik net zei over de Libertarische Partij in Amerika.
Nou, je bedoelt dat. Nou, op welke manier gaat hij helpt hij dan Trump?
Ja. Omdat, een concreet voorbeeld was dat hij in Michigan, omdat hij uit Michigan komt, die Amash. Ja. Wat een hele belangrijke swingstaat is die Trump in 2016 tegen de verwachting in had gewonnen. Dat hij daar Trump de zegen gaat geven. En dat er dus kennelijk ook linksere libertariërs zijn in de Verenigde Staten. En dan moet ik terugdenken aan die anti-Biden campagne die nu in het kader van Tara Reid wordt gevoerd door fanatieke Bernie supporters. Die Walsh laat dus een beetje doorschemeren dat ook Bernie supporters die zo boos zijn op de Democraten dat ze nooit op Biden willen stemmen, naar die Amash zullen overlopen. Maar, puntje. Ik had toen die Amash bekend maakte dat hij dit ging doen, onmiddellijk het idee van daar zal Trump met name niet blij mee zijn.
Nee, absoluut niet. Maar nee. Want ik vind dat toch een aanval op. Ja, op de Trump-campagne, hoe je het ook wenst of keert.
Ja, want die Amash is gewoon zo rechts als de Amash, neten.
Ja, ik bedoel, op alle social issues en abortus, et cetera, dus die hartstikke rechts, toch?
Ja, en dat is grappig inderdaad, dat die Libertarische Partij heeft juist, en dat mag je ook verwachten van een partij die staat voor alle persoonlijke vrijheden, die zijn in hun platform, in hun partijprogramma, pro-abortus. Of in ieder geval voor het recht van vrouwen om dat zelf te beslissen.
Ja.
Daar is hij tegen. Dus het, is het wordt een hele interessante situatie. Laat ik dan het bruggetje maken naar iets anders dat er gebeurd is deze week. Aan de kant van republikeinen, rechtse Amerikanen die vreselijk anti-Trump zijn, die zijn met een televisiespotje gekomen waar Trump zelf ook ontzettend boos over is geworden. Laten we even luisteren naar een stukje daarover.
There's mourning in America. Today, more than 60,000 Americans have died from a deadly virus Donald Trump ignored. With the economy in shambles, more than 26 million Americans are out of work. The worst economy in decades. Trump bailed out Wall Street, but not Main Street. This afternoon, millions of Americans will apply for unemployment. And with their savings run out, many are giving up hope.
Ja, en dit spotje dat dus schildert hoe verschrikkelijk slecht de situatie op dit moment in Amerika is, heet Mourning in America. Maar dat is mourning met een u erin. Rouwen in Amerika.
Precies.
En dat is een woordspeling, hè, Freke?
Dat is een woordspeling. Dat is het woord op het andere woord dat net zo klinkt, morning, oftewel de ochtend in Amerika. En de grap is dat het komt uit, er is een beroemd spotje van Ronald Reagan uit 1984, Dat is een herverkiezing. En dat heet Morning in America. Ja. En het is prachtig.
Ja, dat heb ik ook weer precies.
Het is zo optimistisch.
Ik heb dat opgezocht.
Het is zo glorieus. En, nou ja, en zoals Reagan dat doet. Ten slotte was die acteur, dus dat kon die. Morning in America.
This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago?
Ja, en aan het slot van dit Reagan-spotje zit dus een hele optimistische boodschap over Amerika. Wil ik je ook nog even laten horen. Het keiharde anti-Trump einde van het spotje Mourning, rouwen in Amerika spotje, voor de toon.
And now, Americans are asking, if we have another 4 years like this, will there even be an America?
Paid for by the Lincoln Project, which is responsible for the content of this advertising.
Oké, en dit spotje waar we nu mee zijn geëindigd en mee zijn begonnen, wordt gemaakt door een organisatie en dat heet de Lincoln Project. Rechtse Republikeinen, leg even uit, spreken wie en wat dat zijn.
Ja, het is een beetje een. Ik weet ook niet of je het eigenlijk een organisatie moet noemen. Het is een soort van los verband, maar er zit duidelijk geld, want anders kan je dus zo'n spotje niet maken. Van mensen in de Republikeinse Partij. En het zijn met name pundits, oftewel mensen die heel veel op televisie komen, yeah, artikelen schrijven, et cetera.
En de man van Kellyanne Conway. Dat is natuurlijk ontzettend smakelijk en sappig.
George Conway, dat is de echtgenoot van de Trump adviseur Kellyanne Conway, die jullie allemaal ongetwijfeld wel eens op televisie hebben gezien, die blonde mevrouw. Ja. En die Never Trumpers, die zijn vanaf het begin dus tegen Trump geweest. Die zeggen, ja, hij draait die Republikeinse Partij de nek om.
Ja.
En niet alleen dat, hij draait Amerika de nek om. Want dat zinnetje wat in dat spotje zit, dat vind ik wel heel goed, hè. And under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer.
Ja.
Ja. Ja. Je kan het niet duidelijker zeggen.
Nee.
En je vraagt je af, als we nog 4 jaar hier dit hebben, will there ever be an America? Nou,
ja,
jongen.
Ja, ja. Ja, het is interessant. Ja, ik heb ze noemen zich de Lincoln Project. En het is heel interessant, want ze hebben natuurlijk de naam van Abraham Lincoln niet zomaar genomen. Die Lincoln is in zekere zin de oprichter van, of die heeft de Republikeinse Partij groot gemaakt.
Ja.
Is de president die bij iedere andere persoon buiten Amerika bekend staat als de man die gevochten heeft voor het afschaffen van de slavernij. Dus heel erg tegen racisme, tegen discriminatie. En ik kwam in het verleden heel vaak Republikeinen tegen die ook wel wisten dat hun Republikeinse Partij steeds meer het stempel opgedrukt kreeg van de partij die juist voor rassendiscriminatie, maar de partij is die oogluikend toestaat dat er nog steeds allerlei rassenspanningen en rassendiscriminatie bestaat in de Verenigde Staten. En die zeiden allemaal tegen mij, echt waar, als ik $10 had gekregen voor iedere Republikein die dat tegen mij zei, dan had ik een goede maaltijd kunnen kopen. Maar die zeiden dus allemaal van, hoe kom je daarbij? Want wij zijn de partij van Lincoln.
Wij zijn precies.
Maar dat is dus echt, dat is dus ook deze Conway en Cornuiten die zeggen van Trump die draait de Republikeinse Partij de nek om, zoals wij hem kennen als de partij van Lincoln. Dat is niet eerlijk. Dat is gewoon niet eerlijk. Want die Republikeinse Partij die bestaat al niet meer sinds Richard Nixon. De Republikeinse Partij. Ja, de partij van de rassendiscriminatie en de anti-zwarte maatregelen in de Verenigde Staten was in zuidelijke staten altijd de Democratische Partij. En dat zeiden diezelfde mensen dus ook.
Dat is al heel
lang. Dat is al zo lang niet meer zo. Ja. Dus als je de Republikeinse Partij de partij van Lincoln noemt, dan ben je niet 100% eerlijk.
Nee. Maar nou, dan krijg je dus het hele grappige, dat, of misschien niet zo grappig, dat Donald Trump verschijnt voor een televisieinterview met Fox News.
Ja.
dat opgenomen wordt voor het monument van Lincoln. Ja. Voor het standbeeld van Lincoln. Wat een soort van heilige plek is in Amerika.
Ja. Ja,
een heilige plek.
Hij probeert zich ook in die mantel te sluiten natuurlijk.
Ja, ja. Dat is en ik vraag me zelfs af, heeft hij die plek ineens gekozen omdat die Never Trumpers van het Lincoln Project met dat spotje kwamen? Ik kan het niet helemaal, met de tijdlijn bekijken, maar dat zou wel grappig zijn hij dacht van, hé, nou dan ga ik, nee hoor, dit is Lincoln, ik ben Lincoln. En zij niet.
Nee.
Zij niet.
En een van de dingen die hij zei in dat interview op het bordes onder die enorme grote Abraham Lincoln was, sinds Abraham Lincoln is er nog nooit een president zo slecht behandeld geworden dan Abraham Lincoln. Dus hij probeert zich echt te vergelijken met die man. Waarschijnlijk niet alleen op republikeinse principes, maar ook omdat hij weet dat Lincoln een van de vier koppen is bij dat Mount Rushmore. Waar Trump natuurlijk, als hij de kans zou krijgen, ook onmiddellijk bij zou willen horen.
Waarbij we dus niet moeten vergeten dat Lincoln om politieke redenen is vermoord. Maar goed, dat als we het dan over aanvallen hebben.
Ja, let's not go there, Freke.
Let's not go there. Maar toen dat spotje dus overal te zien was, gooide Trump er een aantal tweets uit tegen die Never Trumpers. En hij noemde ze losers natuurlijk. Yeah. En hij, they are all losers, but Abe Lincoln, Republican, is all smiles. En dan denk ik, nou, ik geloof niet dat hij daar zittend in dat beeld zo ontzettend staat te lachen. En zeker niet in een soort van grote lach, glimlach op zijn mond voor Donald Trump, die ervoor zit. Ja,
Lincoln draaide zich om in zijn graf, dat wil je zeggen.
Ja, dat geloof ik wel. Er zat trouwens nog, en hij kan het gewoon niet laten, Trump, nog een smerige, racistische opmerking in die tweets, die niet iedereen is opgevallen. George Conway, die echtgenoot van Kellyanne Conway. Die George Conway, die de grote aankeiler is van dat Lincoln Project. Die heeft een Filipijnse moeder. Nou, ik weet niet of jou dat is opgevallen. Noemt Trump in zijn tweet, noemt hij Conway, George Conway, Moonface.
Ja. Dat is een verwijzing naar een raciaal stereotype.
Ja, precies. Dat is een racistische uitdrukking voor Aziaten. En dat gooit hij er gewoon zomaar tussen. Niemand valt het meer op, weet je.
Dit is Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie.
Okay, een van de discussies die we gewoon dagelijks hebben aan de telefoon of nu via het internet is, en ook in de media voortdurend wordt gevoerd, is wat zal er met Amerika gebeuren? Wat, dit virus, wat heeft dat tot grote gevolgen, maatschappelijke gevolgen? Weet je wel? Ja, en er wordt eindeloos over gespeculeerd. Wordt Amerika meer een sociale democratie, zoals we die in West-Europa kennen? Gaat er enorm veel fundamenteels veranderen in de gezondheidszorg? Noem maar op, in het sociale vangnet. Of is dit de kans van rechts om totaal, zeg maar, voor het kapitalisme turbo te gaan? Ja, eindeloze speculaties. Ik heb daar absoluut geen antwoord op. Dat dit wordt, maar wat ik wel weet, dit wordt het grote strijdpunt in Amerika. Van wat voor een Amerika zullen we hebben na, als het virus eenmaal is verdrongen. Ja. Nou, nu zie ik wel, toen heb ik ze om me heen gekeken. En ik denk van, zijn er nu al dingen veranderd waarvan ik zeg van... die hebben we, zullen we misschien houden. Ook als het coronavirus weer verdwenen is.
Ja.
En daar moest ik aan denken, want gisteren had ik een telemed... artsenbezoek. Dus op Zoom, dus via de computer, met een arts die ik zie, een specialist in Boston. En hebben we 20 minuten zitten kletsen, et cetera. En toen dacht ik, wauw, dit is toch geweldig. Want A, ik hoef niet naar Boston te rijden, ja, wat mij bijna 3 uur dat autorit bespaart.
Ja, 3 uur heen, 3 uur terug.
Heen en weer.
Ja,
ja, ook weer. Ook weer terug. En eindeloos in de wachtkamer zitten. En nou, noem maar op.
Ja.
Want ik bedoel, een onderzoek doet ze niet. We hebben het alleen over uitslagen van andere onderzoeken die zijn gedaan. En wat we verder aan behandeling doen. Nou, en toen dacht ik, ja, dit moet gewoon blijven. En dit zal denk ik ook blijven. Want dit is zowel voor artsen als voor patiënten. Nou, een geweldige oplossing.
Ja.
Echt hoor.
Ja,
super.
Tuurlijk. Ja.
Super.
Ja. Je had het over maatschappelijke veranderingen die zullen blijven. Ik wil een hele persoonlijke vertellen waarvan ik hoop dat dat zo snel mogelijk niet meer zo is. Dat zijn mijn aangetrouwde neef en nicht in Michigan. Wonen in Kalamazoo, in KZ, zoals dat daar heet. Zij, Jessica, is en was al lang voor het virus in het plaatselijke ziekenhuis daar de specialist voor besmettelijke ziektes. Ze is niet dokter of verpleegster of zo, maar zij is ermee belast om ervoor te zorgen dat een ziekenhuis geen haard wordt voor besmettelijke ziektes.
Aha.
Dus zij loopt en zij liep en loopt nu nog steeds door dat hele ziekenhuis heen, door alle plaatsen heen, om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt, om te zien of er bacteriën, dan wel virussen aan het rond zoomen zijn. Mm-hmm. Allemaal vreselijk. Gewoon een gevaarlijk beroep. Dus ze is aangekleed in al die beschermende PPE-troep en zo. En ze hebben 2 kleine kindertjes, Mike en Jessica. En die moeder, die kon nauwelijks meer met die kinderen omgaan. Ze moest zich helemaal schoonmaken. Ze kwam 's avonds ook doodmoe thuis. Nou, maar dat ging nog net. Mike werkte in een fabriek, maar in de nachtdienst. Dat was voor hun gezin beter. Maar Mike is ook onderdeel van de Michigan National Guard. Is sinds 2001, de aanvallen op Amerika, 9/11, ik geloof 5 keer uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan.
Wow. Mm-hmm.
Dat, maar hij is nu weer geactiveerd, maar hij is naar Detroit gestuurd om daar allerlei hotelkamers gereed te maken voor ziekenhuiskamers. Dus hotels worden daar gevorderd. En daar wordt een ziekenhuisopvangsituatie voor gemaakt. En daar is hij nu bij betrokken als soldaat, als reservist, maar opgeroepen reservist. Dus ouders zijn er eigenlijk niet meer. Dus die kinderen die worden nu al 4 weken lang bij oma opgevoed.
Wow.
En zeker met de vader, maar ook met de moeder, hebben ze eigenlijk nu alleen nog maar contact via de Zoom.
Wow.
En dat is heel ingrijpend. Dus dat is iets waarvan ik hoop dat binnen 3 dagen, laat staan 3 weken, 3 maanden, gewoon over is. Maar er zijn allerlei gezinnen in de Verenigde Staten waarbij mensen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld werken, die ontzettend moeten oppassen met de contacten die ze hebben met hun kinderen. Nou zitten kinderen niet in de risicogroep, maar je wil ze toch niet ziek maken. Maar andersom, heel veel Amerikanen die zorg hebben voor hun ouderen. Voor hun ouders, hun oudere ouders en hun grootouders. Nou, die mogen echt niet in contact met elkaar komen. Dus dat is een maatschappelijke ontwikkeling waarvan ik hoop dat dat zo snel mogelijk weggaat.
Ja, dat zullen we zeker hopen. Want nee, ik merk het zelf ook. Ik bedoel, die kleine meid van mij, de kleindochter, die zie ik alleen als het mooi weer is en we buiten kunnen zijn.
Ja.
En dus op afstand. Want anders. En die kwam hier 1 keer in de week. Weet je wel. Dan kwamen we er van school ophalen, et cetera. Nou.
Ja.
Ja, dat kan allemaal niet meer.
Nee.
En zo. Ja. Nee. Dat, wat dat betreft. Het is zo'n. Ik bedoel, ik begrijp heel erg goed dat mensen het zo zat zijn om binnen te zitten. Dat ze weer gewoon iets willen. Maar dit valt mij ook op. De steun, de grote steun voor de beperkende maatregelen die er is. Want bijvoorbeeld in Massachusetts, in onze staat, waar een vrij strikte lockdown heeft. En waar vanaf vandaag iedereen verplicht is, ook kinderen boven de 5 jaar, mondkapje moeten dragen als ze buiten zijn op een publieke plaats en geen afstand kunnen houden. Ja, daar is dus heel veel steun voor. De 85% van de ingezetenen van de staat, die steunen dat, die geloven daarin. Die zeggen, dit is juist om te doen.
Ja.
En dat valt mij ook op, dat de inschrijving, bedoel, we hebben het daar in de vorige uitzending over gehad, over die protesten.
Ja.
En die komen voor, er was het 2 dagen geleden een in Boston, notabene, in onze progressieve staat, Massachusetts. Dus ze komen voor en op allerlei plekken. Maar de overgrote meerderheid van Amerikanen zijn heel eensgezind wat betreft het elkaar beschermen, van het gevoel hebben van we moeten hier met z'n allen wat aan doen. En daar ben ik wel van onder de indruk.
Oké. Nou, dat vind ik een heel mooie om deze Double Dutch, 2 correspondenten over Amerika mee af te sluiten. Ik ben Reinoud van Wachtendonk. Ja, Reinoud van Wachtendonk, BNR Nieuwsradio, Double Dutch correspondent.
En ik ben Freke Vuijs, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer.